Het licht in het Onze Vader van Margaret Lee. Hoofdstuk 10. Erkenning van de goddelijke macht en ontkenning van het dualisme. Je bevindt je in een onmogelijke situatie. Een wereld van lijden, zonde, ziekte, pijn en dood. Een wereld waarin je de dingen en mensen die je lief hebt kunt verliezen. In je kinderjaren leer je van alles ter verdediging tegen de calamiteiten van het menselijk bestaan, om vervolgens te ontdekken dat het onmogelijk is je tegen alles te verdedigen. Het noodlot slaat altijd toe, bij iedereen. En dat wordt leven genoemd. Het is de dood. Angst is wat dood is. Het sterfelijk bestaan is wat dood is. Een miserabele tijdelijke existentie, vervuld van angstig gemanoeuvreer, met als eindbestemming wat? Een bestaan dat je doorbrengt met de jacht op datgene waarvan je denkt dat het je gelukkig zal maken, geld, status, seks, de controle over een ander die bij mensen voor liefde doorgaat, noem maar op. En al deze dingen slagen er alleen maar in om je tijdelijk te verdoven. Het is niet mogelijk dat ze je blijvende vervulling brengen. Waarom? Omdat ze niet blijvend zijn. Geen van de dingen die je hier najaagt zal in staat zijn je echt gelukkig te maken. En dat weet je, hoewel je voortdurend probeert er niet aan te denken. Er leeft zelfs de gedachte in de sterfelijke geest dat dit alles is, dat dit het leven is en dat we niet meer hoeven te verwachten. Het toppunt van hopeloosheid. Is er dan een alternatief? Is er de mogelijkheid van een leven dat vervuld is van liefde, vrede en vreugde zonder tegengestelde? Is het mogelijk om aan de dualistische wereld te ontsnappen? De wereld waarin je vergankelijke liefde en haat, onvrede en sterfelijke vrede kunt ervaren? Is het mogelijk te ontsnappen aan een ervaringswereld waar vreugde iets is van het moment en gebaseerd op iets buiten je? Het is de bedoeling dat we gelukkig zijn. Het streven naar geluk en bevrediging van onze behoeften is aangeboren. Maar we weten niet wat ons gelukkig zal maken. Zodra we iets hebben waarvan we dachten dat het ons gelukkig zou maken, gaan we meteen op zoek naar iets nieuws. Niets in deze wereld bevredigt ons en totdat we de vruchteloze zoektocht staken, zullen we achter alles aanrennen waarvan we denken dat het onze pijn verzacht. Het is de pijn van onze ziel die ernaar verlangt zich uit te drukken. Leven is genieten en niet lijden, zoals ons zo vaak is verteld. Leven is alleen lijden als we geloven in lijden. Sommige psychologisch geschoolde mensen zijn zich bewust van de waarde van het genieten en van leven in het hier en nu en doen daar dan ook uiterst serieus hun best voor. Maar vaak blijft het geluk vluchtig. En wanneer dat niet het geval is, komt de angst voor verlies al gauw om de hoek kijken. De remedie daarvoor is niet te vinden via psychologisch zelfonderzoek, maar via spiritueel zelfonderzoek. De huidige vorm van het onderzoek van de persoonlijkheid is zinloos, want het is in ieder opzicht een verkeerde identificatie. Er is individualiteit, maar de persoonlijkheid is een karikatuur daarvan. Het heeft geen zin om de persoonlijkheid op de gebruikelijke wijze te analyseren, want het is de waarheid die we zoeken. Het is moeilijk de betekenisloosheid van een psychologische oplossing in te zien. We zijn geneigd te denken dat het handelen van mensen door jeugdervaringen gevormd wordt. Dat is echter alleen waar zolang we erin geloven. En zelfs dan worden we geconfronteerd met een overvloed aan anomalieën, van strijdige feiten, want de werkelijkheid zijpelt toch al door onze waarneming binnen. Een voorbeeld hiervan zijn de wonderen die zoveel ervaren. Er gebeuren voortdurend wonderen. Ze lijken vaak niet op iets wat de menselijke geest zich daarbij voorstelt. Ze trekken geen ongewenste aandacht door spectaculaire en dramatische voorstellingen. Het geloof in de macht van God en in de goddelijke realiteit wordt overal aangewend om het denken van mensen te genezen, en dus ook hun fysieke, financiële of andere gebreken. Sommigen die zich inschepen op een spirituele zoektocht, hebben al alles geprobeerd waarvan ze dachten dat het hen gelukkig zou maken, en ze kregen het, maar het viel tegen. Ze begonnen zich af te vragen of dat alles was. Anderen lijken aangekomen te zijn op een dieptepunt waar ze niet op eigen kracht uit kunnen komen. Ze zijn ten einde raad en wenden zich dan tot God. Het is niet de bedoeling om uitputtend te beschrijven vanuit welke situaties de mens zich uiteindelijk gaat realiseren dat er meer moet zijn, een betere manier moet zijn. Voor iedereen komt ooit zo'n tijd. En dat is de invitatie aan God. Hoewel we het op dat moment vaak niet in de gaten hebben, is dat het moment dat we ons inschepen op onze reis naar huis. Het is tegelijk een verhaal dat we verzinnen, want we hebben ons thuis nooit verlaten. We weten maar al te goed hoe het is om alles wat we scheppen onmiddellijk te ervaren, maar nu wilden we het in de tijd ervaren. Iedereen heeft een script van ontwaken. Wanneer we deze angstaanjagende plaats in onze geest niet langer kunnen verdragen en er genoeg van hebben, begint onze innerlijke terugtocht. Dat is het moment waarop we tegen onszelf en tegen God zeggen dat we zelf niet meer weten hoe het verder moet en het helemaal aan Hem overlaten wat er verder met ons gebeurt. Wat jij niet kan, kan God wel, en wat je wel denkt te kunnen, kan God veel beter. Voor elk denkbaar probleem bestaat er in God de perfecte oplossing. Als je God ook de kans geeft om die oplossing te geven, geef je jezelf de kans om te zijn wie je werkelijk bent. Maar de eerste stap is de erkenning: God is. Het enige wat we hier zeker weten is dat er een hogere macht bestaat. De eigenschappen van God kunnen we bedenken en daarom zijn het onze opvattingen en begrippen. Het bestaan van goddelijke geest is boven elke twijfel verheven. Dat hoeft niet bewezen te worden, want aan wie zou dat bewezen moeten worden? Aan de niet-geest, de ontkenning van God? We zijn hier om het geheim van onze goddelijke afstamming te onthullen, de eigenschappen van onze Schepper. Dan pas is ons leven zinvol. De goddelijke volmaaktheid bestaat. Ook al lukt het de mensheid nog niet om het uit te drukken. Maar je bent altijd de beste jij die je kunt zijn, op dit moment. De mens geeft het beste van zichzelf. Hij is bezig terug te keren en gaat zo hard mogelijk. De hele wereld is bezig te ontwaken. De laatste regels van het Onze Vader zijn veelzeggend. Uitgesproken in vol bewustzijn van hun betekenis, hebben ze de macht ons onmiddellijk bewust te maken van Gods almacht en alomtegenwoordigheid. Want van u is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Hoewel dit slot bij Lucas ontbreekt en het in vele geschriften van Matthäus ook niet voorkomt, is het logisch dat het gebed eindigt met het loven en prijzen van God, indien het opstijgt uit ons hart. Ons gemoed loopt dan over van dankbaarheid voor de grootsheid van de goddelijke gaven en we kunnen niet anders. Deze laatste uitspraken helpen ons om ten overvloede te beseffen dat God de enige macht is. Het is de erkenning van God als onze Schepper en de bron van alles. Er is geen goed en kwaad, er is alleen God. We ontkennen hiermee elk dualisme. Dit is effectieve ontkenning. Er is niets dat ons wil straffen of beperken. Niets dan onze eigen gedachten. Hoewel negatieve ervaringen en omstandigheden zich aan ons voordoen, moeten we ontkennen dat ze door God of door een kwade macht worden veroorzaakt. Ze worden veroorzaakt door onze onwetendheid over het effect van onze gedachten. We kunnen het goddelijk heden zien door het verleden onze aangeleerde definities gebaseerd op onze ervaringen los te laten. Door los te laten wat we met de ogen van het lichaam waarnemen met behulp van de Heilige Geest. We zijn hier bezig met het onderzoeken van mogelijkheden. Geen van ons heeft de hemel werkelijk verlaten. Dit is slechts een denkspel. Hoe weet je of dit echt waar is, of het niet louter grootheidswaan is? Alles wat je voor waar houdt, is waar voor jou. Je werkelijkheid kan solide lijken, maar op het moment dat je de mogelijkheid dat het niet zo is, dat je misschien een heel heilig wezen bent, begint te onderzoeken, steunt heel het universum je onderneming. Je zult merken dat de waarheid ondersteund wordt door de innerlijke kennis, in tegenstelling tot het deduceren en geloven wat anderen je hebben geleerd. En dan verandert je realiteit ook. Het is niet slechts een kwestie van verandering van interpretatie. Wanneer je de Christus in iedereen ziet, is het de Christus die je tegemoet komt. Hoe doe je dat? Hoe onderzoek je dat? Er zijn vele manieren om dat te doen. Je moet een paar fundamentele principes in gedachten houden. 1. Je kunt je eigen realiteit niet kennen als je die van anderen ontkent. Je kunt de Christus in jezelf niet zien als je het niet in anderen ziet. Iedereen is een spiegel van je zelfconcept. Daarom beoefen je vergeving, oftewel het ongedaan maken van je beeld van mensen en omstandigheden. Je doet dat niet door goed te keuren wat duidelijk verkeerd is. Je doet dat door te zien dat de ander dat niet is. Hij is slechts achterbuurten in de geest aan het verkennen, een vreselijk idee aan het onderzoeken en zijn overtuigingen beeldend vorm te geven. En als je hem gelijk stelt aan zijn rol, zijn dat ook jouw overtuigingen. Laat ze je oude overtuigingen worden en ze zullen weggaan. Laat al die gedachten van schuld en goed of kwaad gaan. Er is alleen waar of onwaar. En vraag jezelf in elke situatie af hoe God dit zou zien. Vraag jezelf af of God de dingen waarvan jij getuige bent zou doen. Het wordt het beoefenen van de tegenwoordigheid genoemd en is een hoop lol. Je zult merken dat je heel vaak lacht. 2. Je begint te denken en te handelen als het wezen dat je echt bent. Je doet alles in overeenstemming met je ware wezen. Sla geen acht op schijnbare fouten. Geleidelijk zal je oude conditionering oplossen. Wees volmaakt zoals je Vader in de hemel volmaakt is, zei Jezus. Vraag hem in elke situatie wat hij zou willen dat je doet en zegt, waarheen hij je zou willen laten gaan. Geef je over aan jezelf. Je ego zal er wel niet van houden, maar je ego houdt van niets dat goed voor je is. We hebben visie nodig, geen verwarring. We moeten leren redeneren langs goddelijke lijnen, zodat we onderscheid kunnen maken tussen datgene wat het ego ons toeroept en de influisteringen van de Heilige Geest. Jij hebt eigenschappen toegekend aan alles dat je waarneemt, alles in je ervaring. Laat je definitie van jezelf en van de ander los en aanvaard een nieuwe definitie. Laat al jouw definities en interpretaties los. Jij, Adam, mens, mocht alles benoemen en dat heb je op deze manier gedaan. Wanneer jij je definities loslaat, kunnen de dingen getuigen van hun perfectie. Laten we de waarheid aanvaarden dat God liefde is en dat het Gods wil is dat we gelukkig zijn. Wanneer we vertrouwen op de macht van God, maakt het alle verschil in ons leven. Er is alleen de macht van God en buiten zijn koninkrijk is er niets dat echt is. Het koninkrijk Gods is ons bewustzijn. Het is onze eigen geest. Wat God niet heeft gemaakt, is niet gekend, want God kent het niet. In de oneindige geest leven alle gedachten, en dus ook de gedachte hoe een wereld zonder God eruit zou zien. Deze onmogelijke mogelijkheid wordt door ons bekeken, en wanneer we genoeg hebben van onze dwaze kinderspelletjes, zullen we terugkeren naar het koninkrijk dat ons toebehoort. We zijn dan bewuste medescheppers met God en kanalen voor goddelijke manifestatie. We moeten de regels van het spel wel eerst leren kennen. Je kunt pas effectief meedoen als je leert om bewust datgene in je ervaring te brengen wat de werkelijkheid weerspiegelt. We zullen ons onze macht weer toe-eigenen en de communicatie met onze bron herstellen. Dan hebben we de parel van onschatbare waarde gevonden, het God gerealiseerde leven en de kennis van de goddelijke waarheid. En in tijdloosheid hebben we dat al gedaan. Want deze wereld die wij menen te zien is al lang voorbij. We bekijken louter het verleden. In de tijdloze eeuwigheid is alleen de goddelijke geest werkelijk. En dat bevestigen we en we zeggen, amen, zo is het.